Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos.
Een reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie.
Luister mee en omarm de chaos. Mede mogelijk gemaakt door Newings, de community voor entrepreneurs door entrepreneurs, waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van het bedrijf. Ja, gaaf, leuk.
Mooi, mooi. Welkom Marit Vervaart.
Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, wat tof. We hebben elkaar zo via. Nou, jullie kennen elkaar al wat langer, denk ik.
Ja,
we hebben elkaar ook live gezien.
Friends.
Een keer bij een meetup ook live gezien.
Ja, dat is waar. Ja, jou ook.
Team David, ja.
Ik check altijd eventjes wat de LinkedIn headline is. Dus ik zal hem even oplezen hoor, wat er bij jou staat. Je hebt hem in het Engels.
Oh ja, ik heb dus, hij is ook in het Nederlands beschikbaar, maar ik heb twee talen.
Jouw LinkedIn staat gewoon op Engels.
Maar ik lees hem even in het Engels op dan. Ja, I help B2B SaaS scale-ups to become the most successful SaaS solution in their market. Claim your position as a thought leader, content strategy, ghostwriting, training en coaching. Klinkt vrij breed.
Ja, wat ik doe is wel vrij breed, maar ik doe het wel voor een heel specifiek groepje bedrijven. Wat nog steeds stiekem ook best wel breed is.
Ja, wat kenmerkt jouw ideale klant dan?
Ja, het is grappig, want als mensen aan SaaS-bedrijven denken, ik weet niet iedereen weet misschien ook wat een SaaS-bedrijf is. Het staat voor Software as a Service, dus software waar je een abonnement op kan nemen. Heel simpel gezegd. Maar die hebben wel allemaal ongeveer hetzelfde probleem. En die zitten toch allemaal een klein beetje hetzelfde in elkaar, die bedrijven. Maar het gaat wel alle kanten op qua onderwerp.
En wat is het probleem meestal?
Dat ze meer demo-aanvragen willen. Ja. Te weinig klanten.
Meer leads.
Ja, dat is uiteindelijk wel gewoon waar ze allemaal voor aankloppen.
Ja.
Ja, en dan meestal willen ze dat dan verbeteren door hun positie als thought leader te claimen. Want ze hebben eigenlijk allemaal het gevoel, we hebben het allerbeste product in de markt. We hebben ook de meeste kennis van iedereen in de markt. We hebben eigenlijk heel veel goede dingen te delen, maar niemand weet ervan.
Ja.
Dus dan heb je een probleem.
Ja.
En dat klopt ook. Niemand weet er ook vaak van. Dus de tip die ik ooit van een oude rot in de marketingvak te horen kreeg, die wees het raam uit en die zei, kijk, die hele wereld daarbuiten, die weet niet dat je bestaat. En hun interesseert het ook niet dat je bestaat. Dat moet je ze eerst laten weten. het vak marketing samengevat in één statement. Ja.
Nou, dat is hem wel helemaal, denk ik, inderdaad.
Hey, leuk dat je er bent. We hebben eigenlijk maar één standaard vraag die we stellen. Wil jij hem erin gooien, Jopper?
Nou, ik ben nou al zo vaak aan de beurt geweest. Maar jij mag hem ook weer eens erin gooien. Ja.
Hoe digitaal volwassen vind jij jezelf?
Oeh, goede vraag. Ja, wel redelijk, denk ik. Ik vind mezelf wel redelijk digitaal volwassen.
En hoe komt dat tot uiting voor jou? Of hoe zie je dat een beetje, digitaal volwassen?
Ja, ik denk dat je het internet maximaal inzet om je doelen daarmee te behalen. Mm-hmm. En dat je dat ook een beetje op een handige manier aanpakt.
En hoe doe jij dat?
Ja, LinkedIn, daar. Ik vind zelf dat ik daar best wel lekker bezig ben. Daar, dat uit zich ook in resultaten.
Ja,
dat ik gewoon echt goede leads aantrek die helemaal bij me passen. Vol met superleuke klussen zit. Constant als ik denk, ook wel een beetje meer die kant op met mijn bedrijf. Want ik ben hier, ik raak altijd heel snel verveeld. Ik vind dingen altijd heel snel saai. Ik denk, nu kan ik dit, next. Dan heb ik ook best wel snel weer een maniertje gevonden om dan dat weer te verkopen. En dan komt dat ook weer naar me toe.
Ja.
Dus op dat gebied.
Het is ook wel een beetje practice what you preach dan. Zeg maar wat je zelf doet, leer je klanten ook.
Ja, dat zeker. Dat vind ik ook wel belangrijk. Dus je moet een beetje gaan lopen lullen overnacht en dan zelf.
Even goed uit gaan vragen wat daar de secret sauce is. Want dit wil natuurlijk iedereen, hè? Ja. Als ik bedenk, ik wil dit, dan komt het naar me toe.
Gisteren heb ik dus, ik ben natuurlijk even nieuwsgierig, hè? Dus ik ben ook even naar je site gegaan, even een white paper gedownload. Dus ik zag bij jou je hebt een white paper als een soort van conversie op je site staan. En je hebt volgens mij ook nog iets, in die funnel zit ik volgens mij nog niet, maar iets van tips voor LinkedIn. Heb je ook nog?
Ja, dat is echt een product ook.
Oh, dat is een product. Ja.
Ja, dat is de LinkedIn routine.
Ja.
Dat is een maandelijkse mail die je krijgt met 8 opdrachten om LinkedIn posts te schrijven. En dat is eigenlijk dus het bedoeld om een routine te creëren. Dus dat je elke eerste maandag van de maand gaat zitten, 3 uurtjes blokt om 8 LinkedIn posts te schrijven. En dat je ook meteen haakjes krijgt, dat je een beetje houvast hebt. Want ik merk dat dat voor mensen ook de 2 grootste issues waren om hun personal brand op LinkedIn op te bouwen.
Ja, gaaf, dus, gaaf. Ja. En hoe heb je dat, zeg maar, heb je dat ook vanuit LinkedIn, zeg maar, aan de man slash vrouw gebracht? Of hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik doe daar eigenlijk nog veel te weinig mee, want dat is ook niet mijn main income source. Dat is echt een soort van leuk extraatje. Ik geef het ook wel eens gewoon weg aan mijn klanten. Dan doe ik daar grotere dingen voor. En dan zeg ik, ik noem even een paar e-mailadressen van mensen die meer op LinkedIn wil doen. Dan voeg ik je even toe. Dus het is niet echt per se iets waar ik nu echt volop inzet. Maar daar is denk ik nog wel veel meer uit te halen.
Ja.
Want elke keer als ik er op LinkedIn iets over zeg, dan krijg ik ook echt best wel veel inschrijving. En ik krijg ook super goede reacties erop.
Ja, gaaf. Want ik heb er volgens mij ook al mensen over horen praten. Terwijl ik zelf niet in dat product zit, heb ik wel mensen erover horen praten. Dus dat is wel een goed teken dan.
Ja, ook worden regelmatig spontaan in comments wordt het genoemd. Van, ja. Dan zet iemand op LinkedIn. Ik vind het zo lastig om consistent te posten. En dan komt iemand anders daaronder van, oh ja, ik heb tegenwoordig de LinkedIn routine van Marit. Dat werkt echt super goed. Ja. Echt super lachen. Om dat dan ineens zo spontaan voorbij te zien komen.
Cool. Ja. En hoe lang ben je al ondernemer?
6 jaar.
Zou je ons mee kunnen nemen in jouw ondernemersreis tot nu toe, hoe dat ontstaan is?
Zeker. Ja, ik werkte bij een marketingbureau. Bij een digital agency. Ik deed niet alleen marketing, ook website bouwen, app bouwen en zo. En ik was toen ongeveer 4 jaar denk ik in loondienst. Ook nog bij andere bedrijven. Maar ik had eigenlijk al die tijd al in mijn hoofd, op een gegeven moment wil ik gewoon ondernemer worden. Want ik ben super eigenwijs. Ik heb wel best wel sterke ideeën over. En ik vind het best wel lastig om van andere mensen te horen, jij moet nu dit gaan doen. Ja, ik kan daar gewoon niet zo goed, ik kan daar gewoon niet zo goed mee omgaan.
Herkenbaar.
Ja, ik denk dat elke ondernemer dat gevoel wel een beetje heeft gehad. Dus op een gegeven moment dacht ik van, ja, oké, mijn rugzak is het nu echt wel vol genoeg. Ik vond het wel belangrijk om eerst ook in loondienst gewoon ervaring op te doen en van collega's te leren en zo. Want op dat moment dacht ik, oké, nu ga ik het zelf doen. Dus toen ben ik begonnen als freelancer. Toen noemde ik mezelf nog online marketeer. En toen deed ik echt alles. dat op zich ging dat best wel prima. Ging ook best wel snel goed, want ik had een soort van hack gevonden op LinkedIn om heel snel aan klussen te komen.
Vertel. Dat we weten.
Ja, dat vond ik ook best wel slim van mezelf. Dat ging echt goed. Ik ging in de zoekfunctie van LinkedIn, tikte ik gewoon in zoek freelance online marketeer, zoek freelance copywriter, zoek freelance SEO specialist. Dat deed ik toen allemaal nog. En dan kreeg ik dus allemaal. En dan filterde ik het op content. Dus dan kreeg je allemaal posts waarin het woord zoek en dan freelance online marketeer. Dus dan ook allemaal oproepjes van mensen die zeiden, hey, ik ben op zoek naar een freelance online marketeer. En dan ging ik al die mensen toevoegen. En dan bericht sturen van, hey, ik zag toevallig dat je op zoek bent naar een freelance online marketeer. Hier ben ik. En expres ook niet liken en niet commenten, want dan wordt het natuurlijk verspreid in het netwerk. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar toen in het begin, ik had toen nog best wel veel tijd, want ik had gewoon ontslag genomen. Ik had nog helemaal geen klanten of geen netwerk. Ik moest echt helemaal vanaf nul beginnen. Dus ik had lekker veel tijd, dus ik zat gewoon elke dag. Had ik dat allemaal toegevoegd aan mijn favorieten, al die zoekopdrachten. Dus elke dag klikte ik die even allemaal open en dan ben je ook er snel bij. Want dan, je moet natuurlijk wel snel reageren. Want
time kills deals, hè? Ja, hoe eerder je er op het vuur zit. Dan, wel mooi hoe je dan meteen al LinkedIn ook geïntegreerd hebt in je business eigenlijk. Vanaf dag 1 eigenlijk.
Ja.
Als ik het zo hoor.
Ja, klopt. En toen was dus wel nog meer. Dan moest ik de klussen zeg maar echt naar me toe halen. En nu heb ik het zo omgeturnd dat het naar me toe komt. Dat is wel
fijn.
Een verandering
geweest. Push naar pull.
Precies.
Wat is dan de grote? Want je vertelde net dat je nu eigenlijk, je zit best wel vol en je hebt een mooie slag weer gemaakt in een bepaald groeidoel wat je wilde realiseren. Wat is dan het grote verschil nu? Wat doe je nu anders ten opzichte van, wat is het een jaar geleden?
Ik merkte dus, dat heb ik met die coach heb ik dat een beetje aangepakt, dat ik mezelf soms best wel klein hield, omdat je, ik denk dat veel freelancers dat wel hebben. Dat je zelf natuurlijk best wel een klein budget hebt. Ga je snel denken dat dan een klant ook dingen even duur gaat vinden als dat jij het vindt. Maar dat is helemaal niet zo. Want grotere bedrijven hebben gewoon veel grotere budgetten. Dus die kunnen ook best wel flink investeren vaak. Dus ik zat altijd een beetje van, oh ja, nee, als ik dit nou ook nog bij ga aanbieden, dan vinden ze het misschien te veel of dan vinden ze het misschien te duur. En nu, ja, ik zat al die tijd ook gewoon vol. En ik heb eigenlijk altijd al een paar jaar wel meer leads dan ik aan kan. Dus toen zei die business coach van ja, maar ga maar gewoon maximaal aanbieden van alles waarvan je denkt van dit kan die klant helpen. Gooi het allemaal gewoon in. En toen zeiden er ineens heel veel mensen ja. En toen ging het heel hard.
Ja, ja, en soms kan je ook gewoon, je kan ook tactisch of strategisch outprijzen soms, hè? Als je soms kan, ja, bedoel, als je veel leads hebt, dus als je vier leads hebt en normaal gesproken zegt 50% ja, maar nu doe je je prijs een keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 en dan zeg je nog maar 25% ja, dan haal je uiteindelijk onder de streep nog meer omzet over dan wanneer je close ratio hoger ligt.
Ja, precies. Dus, ja, en ik was vooral heel veel bezig dus met, want ik verkocht wel heel veel, maar het waren allemaal wat kleinere klussen. Maar dan ben je dus ook heel veel tijd bezig met opstarten, offertes maken, ja, communicatie. Dus ik merkte gewoon dat ik best wel druk was, maar ook met heel veel niet betaald werk.
Ja.
En nou, dat heb ik nu.
Heb je nu dan ook meer structurele samenwerkingen, dat je langdurigere samenwerkingen aangaat?
Ja, dat sowieso ook.
Ja.
Ja, want waar ik net jullie al een beetje over vertelde, ik heb nu zo'n abonnement ook voor founders, waarbij ik ze help met hun zichtbaarheid op LinkedIn. Dat die LinkedIn-routine is zoals je het zelf wil doen. Maar nou, heel veel CEO's van grotere bedrijven, die zijn daar gewoon te druk voor. En ja, die krijgen het gewoon niet voor elkaar. Dus die huren mij dan in om dat te doen. Maar dat zijn dus founder-abonnementen, noem ik het dan.
Waarbij ze gewoon brand neerzetten.
Ja, precies. En dat is echt een maandelijks abonnement waarbij ik standaard LinkedIn-posts en blogs voor ze oplever.
Ja.
Ja, dus dat is ook gewoon fijn. Dan hoef je niet elke keer die opstart te doen. Elke keer weer een klein klusje hier, een klein klusje daar.
Nice.
Ik ben even benieuwd. Je zei net dat je voordat je ging ondernemen, heb je een tijdje in loondienst gewerkt. Mm-hmm. En je toen ook het idee had van ik moet dit eerst doen voordat ik kan beginnen met ondernemen. Hoe kijk je nu terug daarop? En wat voor lessen heb je bijvoorbeeld gehaald uit dat stukje loondienst? En denk je nu achteraf dat je dat nodig had om dit te kunnen doen?
Ja, ik denk het wel. Ja, want ik denk dat het sowieso gewoon goed is als je bedrijven gaat helpen, dat je ook weet hoe het binnen een bedrijf werkt.
Mm-hmm.
Ik denk dat je anders ook al snel het idee hebt dat dingen best wel makkelijk zijn. Terwijl ja, je hebt toch met bepaalde politieke dingen te maken. En ja. Nou, ik denk dat het gewoon goed is dat je in een bedrijf hebt meegedraaid en gewoon weet wat voor dingen daar spelen. Ook onderlinge met budgetten en nou, dat soort dingen. En ik denk dat je ook wel het snelste leert als je iemand naast je hebt die verder is dan jij, die het je gewoon kan laten zien.
Ja.
In plaats van dat je het allemaal zelf moet uitzoeken. Aan de andere kant is het wel weer als freelancer zo. Zeker als je op een gegeven moment gewoon een goede omzet gaat draaien. Dat je op een gegeven moment ook het budget hebt om te zeggen, hey, deze persoon vind ik echt super inspirerend. Ik ga gewoon eens vragen wat hij mij wil coachen voor whatever bedrag. En dan ja, dat doe je in loondienst denk ik dan ook weer minder snel. Want dan moet je eerst weer akkoord vragen aan je baas, dat je dat dan van je studiebudget mag doen of weet ik veel.
Ja.
Dat vind ik dan wel weer cool nu. Maar ik denk dat ik dat niet, ik denk dat ik dat toen wel nodig had. Om dat eerst eventjes ook onder de veilige vlag van een bedrijf te kunnen doen.
Ja.
Kijken jullie daar anders naar?
Nou, ik vraag het ook een beetje omdat ik dat nooit die niet heb gedaan, zeg maar. Mijn eerste fulltime baan was mijn eerste bedrijf, zeg maar, als freelance vormgever. Soms denk ik wel eens van, oké, heb ik daar inderdaad niet wat lessen harder moeten leren dan ik misschien had kunnen opdoen. Ik heb natuurlijk wel banen gehad en wel in bedrijven gewerkt, maar dat waren altijd wel parttime functies. En aan de ene kant, ik ben ook wel vrij jong begonnen. En dan heb je ook een soort van minutie in je naïviteit.
Ja.
En zo, toen wij begonnen met Daily Creations, toen heb ik letterlijk een business coach een keer die tegen ons zei van, maak gebruik met het feit dat je zo jong bent. En ga gewoon lekker naïef sommige dingen in. Dus wij hebben toen, ik heb de CEO van AFAS aangeschreven. Ik heb de CEO van Aegon aangeschreven. Bij Aegon hebben wij met de directie aan tafel gezeten.
Oh, wauw.
Wij waren net een jaar bezig. En toen zaten we met de brandstrateeg en de operational directeur in gesprek over de branding van Aegon. wij waren broekjes.
Dankzij de jeugd van Aegon.
Wij waren met z'n tweetjes als jonge ondernemers. En dat was een hele leuke ervaring. Dus het is helaas geen opdracht geworden. Ik weet niet in welke blinde paniek wij beland waren als we dit daar een opdracht hadden gekregen. Maar dat vond ik wel weer leuk aan het feit dat je dan misschien niet weet hoe het werkt in het bedrijfsleven. Dat je een soort van naïviteit kan gebruiken om net even dingen ja, anders te doen.
Er zit ook een enorme gunfactor. Hè? Zeg maar, ondernemers hebben een enorme gunfactor voor jonge mensen die net voor zichzelf beginnen.
Dat ook,
dat
herken absoluut.
Ik ook wel, zeg maar.
Ja.
Zelf heb ik een paar jaar in de corporate wereld gewerkt. En ik achteraf gezien ben ik blij dat ik die ervaring heb gedaan. Maar dat was echt vanuit het idee van oké, ik heb zo lang gestudeerd en dan moet ik het maar in de praktijk gaan brengen. Een beetje soort van het reguliere pad wat dan ik dacht dat het van me verwacht werd. Want ik kom bijvoorbeeld helemaal niet uit een ondernemersgezin of zo. Dus mijn opa is wel ondernemer, dus daar heb ik al iets van meegekregen. Maar voor mij was het vooral dat ik heb ervaren van hoe ik het niet wil. En ook hoe in een omgeving terechtkom, dat ik mensen tegen de vlakte zag gaan met burn-outs. En dat ik dacht van, ja, wat zijn we met z'n allen aan het doen? Dat is voor mij een wijze drijfveer geweest om het anders te gaan doen. Dus om een omgeving te creëren die meer bij jezelf past. Mm-hmm. Met mensen waar je energie van krijgt en waar je dus echt toffe dingen mee kan doen. Dus dat heeft zeker bijgedragen. En ook gewoon hoe je met bepaalde situaties om kan gaan. En ook het herkennen van politiek. Om dan te leren dat ik niet meer in zo'n politieke situatie wil terechtkomen, bijvoorbeeld. Maar wel het herkennen van dynamiek is heel erg leerzaam geweest. En ook gewoon hoe processen functioneren. En hoe je bijvoorbeeld ook gewoon procesvisualisatie kan gebruiken om, om bijvoorbeeld efficiënter sales te doen. Ja, dat soort dingen, weet je wel.
Ja, wel mooi, hè? Ja. Overal zit wel weer een les in.
Zeker.
Want ik denk inderdaad, jouw verhaal is natuurlijk ook gewoon... Ja, ik ben ook best wel jaloers soms of van die ondernemers die echt super jong begonnen zijn. Die dan op hun 14e of zo al een bedrijf zijn gestart. Denk, hoe vet dat je dan al op mijn leeftijd dan echt heel veel ervaring hebt gewoon.
Ik denk dat in jouw klantenkring, SaaS, is natuurlijk wel typisch zo'n branche waar heel veel jonge broekjes ingedoken zijn. En gewoon maar zijn begonnen zonder corporate achtergrond of baanachtergrond. Zeg maar. Herken je bij je klanten wel terug dat je daar een verschil in ziet of...
Nee, onder mijn klanten ben ik die nog niet echt tegengekomen eigenlijk. Maar die zullen er echt wel zijn, denk ik inderdaad.
Het is voor mij wel echt, zeg maar, SaaS is voor mij wel echt die in mijn perceptie, de branche waar inderdaad gewoon mensen op hun 16e denken van, oh, ik ga de wereld veranderen met dit idee en ik begin een SaaS-oplossing of wat dan ook. Ja.
Als je hem bij jezelf terugloopt naar je jeugd bijvoorbeeld, kan je dan wel herleiden dat je bijvoorbeeld toen je jonger was of kind was, dat er al een soort van zaadjes van ondernemerschap zaten?
Jawel. Ja, ik om mijn 11e of zo begon ik met websitejes bouwen. Ja, of echt bouwen, niet coderen of zo, maar met van die websitebeelders was ik dan altijd bezig.
Dreamweaver.
Precies. Nou, en tijdens mijn hele jeugd ben ik daar wel mee bezig geweest. En ook met, kijk van hoe kan ik daar dan zoveel mogelijk bezoekers naartoe trekken. Dat was toen nog via startpagina's en zo, en via fora. Ja, dat was echt nog een hele andere wereld.
Ja, daar ben ik ook goed begonnen.
Ja.
Paardenforum. Paardenforum had heel veel bezoekers.
Ja?
Een forum over paarden had ik op een gegeven moment een account aangemaakt. Omdat ik zag dat er zoveel bezoekers waren. Ik dacht van, oh, dat is een goede linkbuilding.
Het laatste hoorde ik ook. Er is een of andere hele oude paardengame waar ook een hele grote community actief
enorm.
Is. Bizar. Ja. Echt bizar.
Ja. Bokt.nl.
Site.
Nou ja, dat gaat wel een belletje van ringen, inderdaad. Ja.
Maar wat voor websites waren dat dan? Waren dat dan eigen projecten of deed het ook over klanten?
Echt van alles. Ik heb een Orlando Bloom fan website gehad.
Nice.
Die vond toen heel knap. Toen was ik 14 of zo. En een soort fashion lifestyle blog. En het is wel grappig, want elke keer als het dan te veel werk werd, dan stopte ik er weer mee. Dus daar kwam op een gegeven best wel veel bezoekers. Want hadden we ook zo'n soort rubriekje waarbij mensen dan foto's konden insturen. En dan gingen wij ze een fashion advies geven. Echt helemaal geen fashion kennis of zo. Gewoon echt een jeugdige hobby. Maar toen kwamen er zoveel dingen binnen dat we op een gegeven moment had ik er toen geen zin meer in.
Heb je dan ook, want ik heb een beetje dezelfde ervaring. Ik ben ook begonnen als blogger en zeg maar op een gegeven moment dan affiliate marketing erbij gezet. En op een gegeven moment dan kreeg je van die aanvragen voor advertorials, maar ook voor gewoon van die linkbuilding dingen, weet je wel. Mm-hmm. Tussen de 50 en de 150 euro kon je daaraan vervangen. En ik heb nog steeds een paar blogs en ik krijg nog steeds die aanvragen, maar ik doe er niks meer mee.
Oh, echt?
Ik herken dus heel erg van, ja, op een gegeven moment is dat nieuwe niet meer interessant of zo. En de eerste paar keer dat je zo'n aanvraag, ja, hartstikke leuk. En je kon daar prima gewoon ook al, als je daar serieus mee bezig bent, ook gewoon goed van leven, maar... Saai werd het op een gegeven moment. Hoe liep dat bij jou, zeg maar?
Ja, ik heb er nooit iets mee verdiend, hoor. Zo serieus is het nooit geworden. Het waren gewoon allemaal van die... Ik vond het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. Op een gegeven moment ook een soort online dagboeken ding ontwikkeld. En dat was ook echt heel slecht. Had ik dan zo'n zo'n inlogschermpje voorgezet. Maar dan ben je gewoon doorgelinkt naar een andere URL. Ik kon dan gewoon naar die URL toe. En dan gewoon in die berichtjes lezen en zo. Dat was echt slecht. Maar goed. Maar ik was meer gewoon hobbymatig. Ja. Allerlei dingen uitproberen. En ik vond het dan al leuk dat ze bezoekers kwamen. Doordat ik ook echt met geld verdienen bezig was.
Klinkt wel als een hele mooie leerschool.
Zeker.
Dus bijvoorbeeld, ze gebruiken op de Haagse Hogeschool, gebruiken ze mijn boek ook bij een minor. En daar gaan de studenten ook letterlijk, moeten ze een website bouwen, analytics erop en dan gewoon met content gaan testen van wat doet dat. En dan verkopen ze nog helemaal niks, maar het feit dat je dat real life gewoon in het echt uitprobeert, ja, je leert er zoveel van. En dat kan je, ja, dat kan je uiteindelijk ook weer toepassen in als je echt een business gaat draaien.
Sowieso.
Wat zijn dan de lessen die je daaruit hebt meegenomen, zeg maar, in ja, wat je nu doet?
Ik heb toen natuurlijk sowieso wel gewoon heel erg veel getest met wat voor content ook aansloeg en wat mensen interessant vonden. Gewoon oefenen met schrijven. En gewoon ook kijken, bijvoorbeeld die Orlando Bloom fanwebsite. Nou, dat was toen gewoon een ding wat heel veel mensen vonden hem toen heel knap.
Ja, die stond heel lang op nummer 1 een tijdje. Hè? En dan zag je waarschijnlijk wel ook in je zoekvolume terug.
Ja, maar dat zijn wel van die dingen waarvan je dan, ja, waar je wel van leert van, oh ja, daar een beetje zo inspelen op dingen die leven. Maar ik moet zeggen, ik heb het nooit heel serieus aangepakt. Het was meer skills ontwikkelen. Als in schrijven en websites in elkaar zetten. En dat je ook een beetje snapt hoe dat weer allemaal met elkaar samenwerkt. Doordat ik echt, denk ondernemerslessen uit heb geleerd.
Nou,
onbewust.
Ik zie er denk ik wel eentje. Want, ja? Want wat je toen wel hebt geleerd, zeg maar, door te proberen en te spelen, zeg maar, om gewoon de competentie heb aangeleerd van, als ik iets nog niet weet, dan kan ik het gewoon gaan doen en kijken of het werkt. En dan kan ik er gewoon mee aan de slag, zeg maar. Er zit wel een soort van drive achter om... een soort zelfontwikkeling zit erachter. En ik denk dat dat wel een hele waardevolle skill kan zijn. Zo van, ja, als ik nog niet weet hoe het werkt, dan kan ik dat uitzoeken, kan ik dat leren, zeg maar.
Ja, dat komt nu nog steeds wel heel erg terug, inderdaad.
Ja.
Maar dat is ook wel, denk ik, een bepaalde mindset. Dat je gewoon denkt, oh, dat lijkt me leuk. En dan niet denken van, oh, en dan allemaal beren op de weg zien, maar gewoon gaan uitproberen.
Doen. Ja, we hebben wel vaker over dat er een soort cycli in zitten. Van dat je vaak, zeg maar, om de 3 jaar ook weer een bepaalde niveau bereikt. Dat je denkt van, ik wil weer iets nieuws. Of iets zie je in gewone banen, zie je dat ook. Weet je, dat je op een gegeven moment toch weer een bepaald nieuw niveau wil bereiken. Hoe zorg je daarvoor bij jezelf dat je, zeg maar, niet plateaut? Of dat je daardoor heen blijft
ontwikkelen? Gaat dat veel sneller dan in 3 jaar, hoor.
Gaat steeds sneller, hè?
Ja, dat is echt erg. Ja, nee, gewoon heel veel nieuwe dingen uit blijven proberen. Maar dat heb ik mijn hele leven al wel gedaan. Ik heb ook tijdens mijn... Want ik ben nu al best wel lang dus als marketeer bezig. Maar ik heb daarnaast ook allerlei dingen uitgeprobeerd. Dus ik heb op een gegeven moment een fotografieopleiding gedaan. Daar dan een klein bedrijfje op voor opgezet. Toen kwamen de eerste klanten ook van, oh nee, ik vind het eigenlijk toch niet leuk genoeg, weer mee gestopt. Visagieopleiding gedaan. Daar ook wat dingetjes mee gedaan. Dat vond ik toch eigenlijk ook niet leuk genoeg. Ook weer mee gestopt. Nog een coworking space gehad. Mm-hmm. Denk ik onlangs... meegestopt. Maar ja, gewoon constant ook buiten mijn main business, zeg maar, wel dingen aan het uitproberen.
Ik zie meteen een haakje, want onze sponsor Newings gooit er ook altijd een vraag in.
Oh.
En Roger van Newings heeft ook even je profiel bekeken. En toen kwam hij ook tot het inzicht van, hey, het lijkt erop dat je dus dat je als co-founder uit Office Stories bent gestapt.
Mm-hmm.
Was dat die co-work space of was dat een andere startup? Oké. Want er staat nog steeds een website live. En vanuit Newings zijn ze wel benieuwd naar jouw ervaring met het ofwel verkopen van dat deel van het bedrijf of daar uitstappen. Wat is jouw ervaring daarin geweest?
Ja, dat is allemaal best wel organisch gegaan. Ik ben die coworking space met een vriendin samen opgestart. Toen kwam, net toen we lekker aan het lopen waren, kwam corona. Toen is dat flink in elkaar gestort. Toen is die vriendin van mij eruit gestapt. Toen waren er 2 huurders die het echt heel zonde vonden. Toen wilden we er eigenlijk ook gewoon mee stoppen. En maar die 2 huurders die zeiden van, ja, maar we willen eigenlijk wel heel graag nog een plek. En kunnen we dan misschien met z'n 3 gaan kijken of we misschien iets anders kunnen gaan huren. Toen waren we een beetje aan het brainstormen van wat moest het dan zijn. Kwamen we weer gewoon op dezelfde plek uit als waar we al zaten. Oh, nou, dan stappen jullie toch gewoon in als mede-eigenaren.
En dat was in Rotterdam of waar?
In Breda.
Of in Breda, ja.
Ja. Ik kwam dat die vriendin, die woont in Etten-Leur. Dus daarom zijn we daar uiteindelijk terechtgekomen. En dat hebben we toen nog een paar jaar voortgezet. En dat ging toen wel weer een beetje... Het krabbelde wel weer een beetje op na corona. Had echt wel een flinke tik gekregen. En op een gegeven moment kwam ik er gewoon achter dat ik best wel vaak naar klanten moest. En dat het toch best wel een verre reistijd was. Mm-hmm. En we haalden daar gewoon heel weinig winst uit. Het was echt een super fijne plek. Ook heel veel uitgehaald als in netwerk en gewoon fijne mensen om me heen. Ja. Fijne plek om te zitten. Maar op een gegeven moment bracht het me te weinig nog voor wat ik er... ik moest er te veel in stoppen voor wat ik er nog voor terug kreeg. Dus toen ben ik er mee gestopt. Ja. Maar ik heb het niet verkocht. Het is gewoon een van die mede-eigenaren. Die heeft het gewoon, die is gewoon doorgegaan. Ja. En, maar ook omdat we dus amper winst draaiden. Dus dat was ook niet dat echt een hele... een heel ding was van, we moeten echt naar de waarde gaan kijken. En
je hebt geen business break-up of iets ervaren nog in je ondernemersleven. Heb je altijd een soort van solo ondernemerschap gekend? Of heb je ook dingen...
Ja, behalve dat dan.
Behalve dat, ja.
Ja, ja, verder altijd wel alleen gebleven. Ja, ik zit nu wel een beetje te denken, want het gaat nu dus best wel lekker. En ik zit nou helemaal vol en ik krijg nog steeds allemaal leuke dingen naar me toe. En denk, ik vind het eigenlijk echt zonde dat ik daar niks mee kan nu. Dus ik zit wel een beetje te denken van, moet ik misschien wat freelancers samen gaan verbinden en toch wat meer gaan samenwerken. Mm-hmm. Maar ik vind het lastig. Ik merk dat ik het wel ook heel relaxed vind. Dat ik gewoon lekker alleen maar verantwoordelijk ben voor mezelf. Ik zie best wel veel, daar hebben jullie misschien ook wel ervaring mee, best wel veel ondernemers die uiteindelijk groter groeien en dan met personeel gaan werken die er dan wel heel veel stress van krijgen.
Nou ja, goed, die ervaring hebben we zelf ook doorgemaakt. Ja. Dus zelf ook geschaald tot een wat groter team. En nu bewust weer teruggeschaald om die complexiteit eruit te halen. En nu bewust veel meer vanuit de community aan het werken. Want daar zit, zeg maar, als je samenwerkt met andere ondernemers, dan zit daar gewoon een intrinsieke drijfveer.
Ja.
En als je die samenwerking ook nog eens baseert op bepaalde kernwaarden, dan is het zo anders samenwerken dan wanneer je een team met personeel hebt. Dus dat heb ik zelf ook al moeten ervaren, dat niet mijn sweet spot was om met heel veel mensen in personeel te groeien, zeg maar.
Ja, ik denk dat het ook niks voor mij is. Maar inderdaad, wat jij zegt, met mensen samenwerken waarvan je weet dat je dezelfde ambitie en dezelfde missie hebt. En dat lijkt me wel heel tof.
Ja, gaaf.
Ja, ik merk ook wel dat het een soort van persoonlijke voorkeur is. Hoor. Want er zijn ook natuurlijk genoeg mensen die ook heel goed werken met personeel en een organisatie op kunnen bouwen.
Zeker.
Ik zie ook echt wel de waarde daarin. En ook al, ik heb ook al gezien van wat voor moois het kan brengen. Maar het is inderdaad, ik heb bijvoorbeeld een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is wel, dat kan je wel eens tegenwerken als je een hoop mensen onder je hebt zitten, zeg maar.
Dat geloof ik, ja. En je bent ook gewoon uiteindelijk verantwoordelijk voor het betalen van die salarissen. Ja. Natuurlijk. Ik snap ook wel dat dan heel erg versterkt wordt als je dat gevoel van jezelf al hebt.
Maar het is ook heel mooi, want ik zeg alles van, het is super mooi dat je andere mensen hun leven kan laten financieren met het werk wat je met elkaar creëert, zeg maar. Dus dat is ook wel heel erg mooi. Maar de andere kant is ook, als het dan moeilijker gaat of als het een keer uitdagend is, dan voel je ook wel die druk heel erg van, andere mensen financieren wel hier hun leven. Dus dan kan het wel heel uitdagend worden, ja.
Het kan een wijze interne drijver zijn dat je dus op die manier ook een soort van community bouwt voor de mensen die voor je werken.
Ja.
Dus het ligt, ik denk wat Jasper zegt, het ligt heel erg aan je persoonlijkheid ook. En hoe je bij wil dragen, zeg maar.
Ja, en ook denk ik dat je meer een manager bent of meer een specialist. Ik zie mezelf meer als specialist dan als een manager. Dus
zie mezelf niet als manager, ook niet als specialist.
Nee.
Maar meer een, hoe noemen wij dat ook weer, Jasper?
Gespecialiseerde
generalist.
Oh, ja. Kijk.
Het grappige is wel, ik zie daar wel een, tenminste, en misschien is dat ook zoiets van, als je ermee bezig bent, dan zie je het ook. Maar ik zie wel een soort van beweging. Je ziet ook al jaren dat ondernemers, de groep ondernemers groeit, zeg maar. Steeds meer freelancers, steeds meer mensen die vanuit een zelfstandige rol aan de slag gaan. Ik zie nu heel veel mensen in mijn omgeving die een soort van freelancers netwerkjes hebben, zeg maar. Dus wat ik zelf ook voor ogen heb, is dat je vanuit één merknaam, zeg maar, opdrachten binnen kan halen en dan met een pool van freelancers, zeg maar, aan de hand van specialisme, capaciteit en beschikbaarheid, zeg maar, gaat verdelen, bij wijze van spreken. En ik zie daar wel soort van dat soort gelegenheids samenstellingen, misschien een beetje Semler model, maar dan op freelance gebied, zeg maar. Ja. Zo van, er komen eens wat mensen bij elkaar, die doen een opdracht samen, die spreiden weer een beetje uit, je doet eens wat individueel, je komt weer eens bij elkaar. Dat idee zie ik wel een beetje ontstaan. Ik weet niet of jullie dat ook herkennen.
Nou ja, zeker. Maar dat valt of staat volgens mij wel dat je een soort bindende factor hebt. Hè? Dus dat je, dat je dus of een gedeelde visie hebt of bepaalde kernwaardes en daar dan ook de doelgroep op aansluit. Zeg maar, als je het alleen maar focust rondom een bepaald specialisme of een vakgebied, dan blijft het alleen maar daarbij. Ja. En dan is het ook uiteindelijk voor een klant, ja, goed, die kan aangaan op de inhoud, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je het hebt over lange termijn relaties of echt om klanten te helpen, en dat heb je in business design ook, dan heb je het toch vaak over transformatievraagstukken.
Ja.
Dan gaat het vaak wel ook, hoe kan je op de lange termijn van waarde zijn? En dan, ja, soms sluit je dan mensen aan die op dit moment relevant zijn, en dan op een ander moment kom je weer in een andere fase, zeg maar.
Maar ik snap wel je... Je, hoe noem je dat? Ik wil niet zeggen drempel, maar de paradox die daarin zit. Zeg maar, je wil heel graag samenwerken, je wil klanten heel graag helpen. Uiteindelijk ben je misschien ook een soort van, omdat de aanvraag bij jou binnenkomt, ook een soort kwaliteitsverantwoordelijk.
Mm-hmm.
Dus het is natuurlijk ook van, ja, je wilt samenwerken met mensen, maar hey, je vrijheid is je ook wat waard. En voor mij hebben we het ook wel eens over gehad dat je... wat wilde ik zeggen? Dat je een samenwerking met iemand is niet een handtekening onder een offerte, zeg maar. Dus ook als je met partners wil gaan samenwerken, dan wil je daar eigenlijk op een andere laag al een soort connectie mee hebben.
Ja.
Maar soms merk je pas wat iemands kwaliteit qua werk is als je samenwerkt met elkaar. Dus waar wij bijvoorbeeld al tegenaan liepen, is dat eigenlijk in de tijden dat je geen opdrachten hebt, wil je een netwerk op gaan bouwen, zodat je klaar staat als je ze nodig hebt. Maar je hebt eigenlijk ook geen houvast om een samenwerking op te bouwen. Omdat je hebt daar toch werk voor nodig.
Ja.
Dus het is heel erg kip-ei verhaal.
Ja,
dus ik
dat
snap
is echt
die,
lastig.
Dat
ik
is
heb
echt
nu
heel
inderdaad
moeilijk.
Ook, want zeker bij... Nou, ik zit dan voornamelijk een beetje in de copywriting, content marketing hoek. En ik ken wel een paar hele goeie.
Ja.
Maar die moet je wel ook snel, als ze even tijd hebben, moet je snel binnenhengelen. Want anders zitten ze meteen weer vol. Ja. Maar je wil dan eerst ook weer een opdracht hebben. Ja, dus dat is best wel, dat is wel even zoeken.
En het liefste wil je elkaar ook snel betrekken, zeg maar. Dat je iemand ook bij wijze van spreken al... dat het een bekend gezicht kan worden in een gezamenlijke opdracht.
Ja, precies.
En dan is een soort proximity creëren heel erg belangrijk. Dat merken we nu ook in die mastermind groepen van digitaal groeien. Dan, als je kort op de bal zit en er komt een opportunity, nou, drop je het heel snel in de groep. En dan zie je ook snel... Dan is de ambitie, hè, om uiteindelijk gewoon heel veel van die groepen te hebben die je kan interconnecten.
Ja.
En dan heb je dus wel de connectie op kernwaarde en kan je ook snel schakelen.
Ja, dat is mooi. Ja, daar ben ik nu wel de eerste stappen in aan het zetten. Dus ga daar eens... De komende tijd ga ik daar eens mee testen. Kijken of dat me bevalt.
Ja. Wat ik wel grappig vind wat jij net zei is... waar ik ook wel tegenaan loop... Ik heb nu ook een opdracht binnen via een collectief, bij wijze van spreken. En ik ben daar niet betrokken geweest bij de sales. Ja. Wel, zeg maar, in mijn input van hoe ik het aan zou pakken. Maar ik ben niet bij de salesgesprekken aanwezig. En dan merk je toch dat als je opdracht, zeg maar, formeel begint...
Mm-hmm.
Dat ik achtersta, zeg maar.
En je moet meteen achter.
Ja, en je moet eigenlijk de salesgesprekken opnieuw doen. Ja. En dat is wel interessant. Dus
dit was letterlijk een thema wat we gisteren in de mastermind groep hebben besproken. Want
zou ik echt als tip willen meegeven.
Je kan het niet met elke rol doen. Want zeg maar, je kan niet elke specialist bij een sales traject betrekken. Maar als het een bepaalde, bijvoorbeeld een meer account management, projectmanagement, meer overkoepelend, iets jouw business design kan ik me ook voorstellen. Dan is het wel key dat je echt vroeg betrokken wordt. Want anders dan ga je dingen overdoen en dan... Ja, je staat inderdaad gewoon met 2-0 achter.
Ja.
Ja, of dat ook je dat je offerte, zeg maar, uit een tweede laag komt, zeg maar. Dus jij iemand haalt de hoe noem je dat, de briefing binnen, zeg maar. Die vertaalt dat dan naar mij als potentiële leverancier of potentiële partner, zeg maar. Ik zal geen leverancier zijn.
Wat even in me opkwam, was dat deed ik dat vroeger ook best in zo'n kring, weet je wel, dat je dan dat ik bij Jasper in de oor een briefing fluistert en Jasper die fluistert bij Marit in de oor wat de briefing was en dan uiteindelijk wat komt eruit, er zit ruis op de lijn, zeg maar, dat idee, zeg maar.
Ja.
Ja, en ik denk dat het op twee punten lastig kan zijn. Want ik merk bij mij, als mensen via LinkedIn binnenkomen, dan hebben ze gewoon al een soort van basiskennis van wie jij bent en ook al vertrouwen in je. Als je dan die opdracht bij iemand anders moet neerleggen, daar is dat vertrouwen nog helemaal niet opgebouwd.
Ja.
Ja.
Dus daar zit denk ik een gap.
Transfer of
inderdaad.
Trust. Ja, dat is echt precies. Daar zijn wij ook bewust mee bezig. Want het is wat wij nu bijvoorbeeld doen, is dus mensen uit de dichte groeipool ook positioneren bij opportunities, dus bij trajecten. Maar dan wel heel erg een match maken op DNA, zeg maar. En kijken van oké, waar sluit het aan? Maar ze komen wel binnen in eerste instantie op jou. Of ze hebben een boek gelezen of ze kennen je van LinkedIn. En dan werkt het dus alleen maar om iemand dus heel vroeg al te betrekken. Want dan is het onderdeel van.
Ja.
En dan is het, zeg maar, dat koud inschuiven via een onderdeel van een offerte. Er zit zoveel afstand in.
Ja, dat zou ik ook nooit willen, hoor.
Ja.
Ook, ik begin bijna al mijn samenwerkingen met een strategie-sessie. Mm-hmm. Ik vond het echt belangrijk om een bedrijf eerst echt goed te leren kennen. Maar dat zou ik ook nooit dan zelf gaan doen en dan die anderen daarna aan het werk zetten of zo. Dat moet gewoon, moet gewoon samen, denk ik.
Is het ook herkenbaar, want ik hoorde jou eerder ook benoemen van, zeg maar, je hebt vaak een teamdynamiek, misschien ook wel een interne politiek soms. Van onze ervaring is ook wel, zeg maar, starten met een strategie-sessie met de belangrijkste stakeholders. Is gewoon de exercitie aan zich om mensen in één ruimte te hebben. En dan, zeg maar, dat je het over hetzelfde hebt, is al zo waardevol. Nog los van wat je allemaal uiteindelijk gaat doen, zeg maar.
Ja, sowieso. En je merkt ook altijd dat voor de mensen die daar zijn, die hebben van alles al in hun hoofd, maar dat het toch altijd super verhelderend werkt. Als je eventjes gestructureerd door dat bedrijf heen gaat. Van wie is nou echt je doelgroep? Wat onderscheidt jullie nou? Ze weten het vaak allemaal wel, maar nou, het is toch fijn om daar even een goede basis voor neer te leggen. Ja. Altijd voordat je aan de slag gaat samen.
Ja. En bij die kick-off, voor mij zeker als je bij een wat grotere bedrijven terechtkomt, merk ik altijd ook dat het zo waardevol is om op de op die politiek te gaan letten. Die communicatie onderling, die verhoudingen onderling. Voor mij was het altijd super waardevol als je een project deed en je deed zo'n kick-off om te zien van oké, hoe liggen hier de belangen, de verhoudingen, de politiek, hoe zit het hier in elkaar? En je hebt natuurlijk altijd mensen die wat verbaler zijn. Je hebt de stille krachten die er zitten, weet je, die stiekem heel waardevol zijn, maar die je eigenlijk even één op één moet spreken. Mensen die over hetzelfde hebben, maar het op een andere manier verwoorden, die je dan ook op een bepaalde strategie op los kan laten. Dus dat vond ik altijd een hele mooie bijvangst bij dat soort sessies. Naast dat je iedereen op de één lijn krijgt, dat je ook voor jezelf munitie hebt van, oh ja, wacht, daar moet de politiek gespeeld worden in dit project, zeg maar.
Mag ik deze aangrijpen voor een bruggetje? In een iets bredere context, want
ligt aan het bruggetje.
Nou ja, goed. We hadden het in de voorbespreking even over. Dit is de eerste keer dat je jezelf hebt uitgenodigd voor een podcast.
Mm-hmm, klopt.
En dat kwam tot stand. Misschien leuk om een stukje context te schetsen. Maar Danielle Navels-Brand, die plaatste ook een oproep eigenlijk. Of een soort vraag over van, ja, hoe komt het eigenlijk dat er in B2B-marketing dat vrouwen relatief minder het podium krijgen of pakken dan mannen? En dat is best wel een thema. Dat is natuurlijk recent ook nationale, of wat was het, Vrouwendag?
Internationale.
Of Internationale Vrouwendag, inderdaad. En dat is ook wel een dynamiek die wij herkennen. Want we hebben ook regelmatig dat er bijvoorbeeld mannen in de lucht komen en zichzelf soort van uitnodigen voor de podcast. Vrouwen doen dat toch ietsje minder, lijkt dat. Dus ik vond het heel tof dat jij ook die stap nam. En je had volgens mij ook een uitgebreid antwoord onder die post gezet.
Klopt.
Zou jij jouw blik daarop eens kunnen delen?
Ja, zeker. Ja, Danielle die had inderdaad een post geplaatst. Ik heb daar ook al een paar keren dat ik dacht van, jeetje, er gaat hier gewoon echt iets mis. Want elke keer zie ik van die lijstjes voorbij komen met de meest inspirationele marketeers in Nederland of ook internationaal. En elke keer, soms is het 90% mannen. Ik had één keer zelfs dat ik als enige vrouw in zo'n lijstje stond. Het was volgens mij 98% man of zo. Maar ja, dit kan gewoon niet. Nee. Ik ken zoveel goede vrouwelijke marketeers. En ook heel veel in de B2B. Dus dit kan gewoon geen toeval zijn dat die mensen toevallig alleen maar mannen kennen en dan op dat lijstje zetten. Ja. Dus ja, ik vind gewoon dat daar echt wel een beetje aandacht voor mag komen. Ik vind het altijd heel interessant, ook de discussies die op LinkedIn daarover ontstaan. Het is gewoon een heel complex onderwerp. Ja. Iedereen probeert het altijd heel erg simpel te maken, maar dat is het gewoon echt niet. Dus ja, ik vind het ook wel echt goed om daar gewoon het gesprek over aan te gaan. Dus daarom vind ik het ook tof dat ik hier nu zit.
Denk je dat het zo complex is?
Nou, het is gewoon een algemeen maatschappelijk probleem dat vrouwen in ieder geval in de zakelijke wereld minder serieus genomen worden dan mannen. Ook heel veel onderzoek over. Dat is gewoon echt wel bewezen. Maar dat komt natuurlijk gewoon dat vrouwen heel erg lang ook helemaal niet in het zakelijke leven actief zijn geweest. Dat is echt pas iets van de laatste decennia. En geschiedenis, dat weten jullie waarschijnlijk ook wel, dat werkt gewoon altijd door in het heden. Dus daar zie je gewoon nog je hebt daar gewoon nog een staartje van. Ik bedoel, de meeste mensen als ze aan een leider denken, als ze aan een manager denken, aan een CEO, dan denken ze gewoon aan een man. En ik denk ook dat als ik zelf, zeg maar zo, als iemand CEO noemt of zegt, dan denk ik ook zelf aan een man. Maar ja, dat zijn gewoon dingen die je dan ook terugziet in dat soort lijstjes, denk ik. Dat als je denkt aan een marketing expert, dat er dan toch ook sneller mannen in je hoofd opkomen.
Ja, kleeft dat dan ook aan het woord influencer? Want wat nu een beetje opkomend is, zeg maar de term B2B-influencer. Dat soort lijstjes zie je ook steeds meer voorbij komen. Is daar dan hetzelfde aan de hand?
Ja, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. Ik denk dat het langs twee kanten komt. Dus aan de ene kant, ik denk dat vooral mannen dat wel hebben. Dat ze soms ook een beetje in een mannenbubbel zitten. En dat ze ook bij expert inderdaad, of ook bij influencer misschien sneller aan een man denken. En aan de andere kant worden vrouwen gewoon opgevoed met het idee, je moet bescheiden zijn, je moet jezelf niet te veel laten zien. En als je te veel zegt over jezelf dat je heel goed bent, dan ben je meteen een arrogante bitch. Dat is gewoon echt iets wat je in je jeugd wel meekrijgt, ook van andere vrouwen, dat die jou dan zo gaan zien. Dus je hebt gewoon altijd geleerd dat je jezelf bescheiden moet opstellen en absoluut niet te veel van de daken moet schreeuwen hoe goed je bent. Dus die vrouw die laat zichzelf ook uit zichzelf minder zien. Dus dan heb je langs twee kanten, denk ik, een probleem.
Maar daarom vond ik het heel tof dat je zelf in de lucht kwam. Ook gewoon met het bericht van, ja, weet je, ik vind het heel spannend en ik doe het eigenlijk niet. Maar want ik had zelf ook een soort oproepje geplaatst van, hey, voel je vrij om het om eens te benaderen. Als je het leuk vindt om je verhaal te komen vertellen.
Ja.
Maar ja, wat je ook ziet, je ziet dat mannen misschien ook al een soort makkelijker dan bepaalde statements maken of zo. Of een soort van positie innemen, wat dan ook interessant is voor podcasts om te zeggen, oké, nou, het is heel duidelijk dat je hiervoor staat en je neemt de positie in. Laten we het daar eens over hebben.
Ja, dat geloof ik ook wel. Dat vrouwen dat ook lastiger vinden. Dat is ook wel een dingetje, denk ik, dat vrouwen heel graag aardig gevonden willen worden. Dus dat ze inderdaad ook wat minder snel botter erin vliegen. En dat juist wel de dingen zijn die voor een podcast natuurlijk best wel interessant zijn.
Zou jij tips hebben voor vrouwen die daar meer bewust mee om zouden willen gaan? Of juist wel dat podium zouden willen pakken?
Ja, ik denk dat je sowieso door die angst gewoon heen moet gaan en het wel gewoon moet doen. Dat is wat ik nu heb gedaan. Nou, maar dat moet wel zeggen, het helpt ook heel erg dat jij zegt van, hey, voel je vrij om jezelf soort van aan te melden. En ik denk dat het nog meer zou helpen als je zelf mensen zou uitnodigen. Aan de ene kant zou je natuurlijk willen dat dat niet nodig is. Maar aan de andere kant is het wel nodig. Want ja, je merkt het zelf ook, vrouwen doen het gewoon minder.
Nou, daar vind ik hem ergens wel ook weer wat ingewikkeld worden.
Ja, dat snap
hè? Want
ik
het
wel.
Gaat ook om een verandering.
Mm-hmm.
En ik heb er niet voor niks, zeg maar, die hand nu uitgestoken. En dat, dus daar dat is zeker een onderdeel ervan. Alleen tegelijkertijd, als je wilt dat er echt iets verandert op dat vlak. Ja, als je dat heel erg voelt van binnen, dan kan je ook van binnenuit die stap gaan zetten. En daar zit dus nog, als ik jou goed hoor, zit daar een soort van schroom op. Of iets van iets wat nog niet, wat misschien lastig is.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik wel benieuwd van wat is er dan nodig om wel over die drempel. Want de drempel heb jij nu genomen, zeg maar. Terwijl je het ook lastig vond, zeg maar.
Ja,
hoe komt het dan dat jij die stap wel zet en er bewust voor gaat staan? Zeg maar?
Ja, ik denk dat aan de ene kant is het ook omdat jij al een stapje richting mij hebt gezet.
Mm-hmm.
En dat ik ook dus hoorde in die comments van, oh, mannen nodigen zich schijnbaar gewoon uit voor podcasts. Ik wist echt niet eens dat een ding was. Ja,
een inzicht dat dat kan.
Ja, dat, je dan, dat dat dus niet raar is om te doen. Want ik dacht echt, ik ga toch niet mezelf uitnodigen voor een podcast. Dat is echt super raar. Dan,
ja, maar het grappige is dus wel, toen wij vorig jaar begonnen, toen hadden we op een gegeven moment zoiets, ja, het zou wel heel tof zijn om interviews te gaan doen met mensen. Hoe komen wij aan mensen? Dat was onze eerste vraag. Dus we hebben in het eerste seizoen, om het zo maar te zeggen, best wel moeten zoeken naar mensen.
Mm-hmm.
En aan het begin van seizoen 2 hadden wij ineens een backlog van een hele lijst met mensen die we. Want je komt op een gegeven moment in die flow en je merkt, oh, mensen vinden het leuk. En we hadden op een gegeven moment een backlog met mensen. En toen ben ik wel een beetje aangegaan, want we hadden een paar mensen uitgenodigd en we hadden op een gegeven moment zoiets van, ah ja, wel leuk, hè? De boel vult zich een beetje. En toen betrapte ik eigenlijk wel op dat we per ongeluk ineens allemaal mannen hadden uitgenodigd en eigenlijk aan de lopende band ik denk dat 90% van de lijst was mannen. En toen had ik wel zoiets van, wacht even. ook wel een beetje door de maatschappelijke vragen en discussies die er ontstaan, ik wel zoiets van, ja, maar hier moeten we wel even scherp op zijn.
Ja.
En wel bewust diversiteit gaan opzoeken. Maar ik moet wel zeggen dat het voor ons wel lastig is geweest soms om mensen te vinden. of vrouwen te vinden. En we zijn wel actief. We hebben actief een paar mensen uitgenodigd, inderdaad.
Maar was het dan lastig om ze ja te laten zeggen of om überhaupt gewoon geschikte kandidaten te vinden?
Nou, als ik hem even terug kan pellen van hoe de meeste gasten ontstaan. Je hoort ons vaker zeggen, betekenis en inspiratie ontstaat in interactie.
Mm-hmm.
Dus vaak worden de linkjes gelegd aan mensen die aanhaken op thema's. Die daar dus inhoudelijk op ingaan, waardoor je in gesprek raakt. En dat gesprek gaat bijvoorbeeld van een LinkedIn post naar een DM.
Mm-hmm.
En dan maak je een haakje en dan denk je, oh ja, dit is dus thematiek.
Ja.
Die bij ons top of mind is. En dat is een beetje hoe wij ook podcasts maken. En dan valt dat haakje, zeg maar.
Ja.
En de gesprekken die we, de vrouwen die hier langs zijn geweest hebben, dat zijn ook de best beluisterde afleveringen. Dus wij vinden die dynamiek ook hartstikke fijn ergens. Ja. En maar we hebben ook wel eens een uitdaging gehad om bijvoorbeeld dan überhaupt, we schieten één keer per maand. En dat gewoon planningstechnisch gewoon niet uitkwam, weet je wel.
Ja, daar kun je natuurlijk niks aan doen.
Er zit wel wat in, want ik denk dat haakje vinden. We hebben op een gegeven moment hadden wij zoiets van, laten we een aantal vrouwen uitgenodigd. En dan moet je heel bewust gaan zoeken. En dan is er geen haakje, zeg maar. Dus dan ga je eigenlijk op zoek op een, dan ga je op LinkedIn en dan google je wat in. Je kijkt eerst in je eigen netwerk. Mm-hmm. Zo van, wie zijn mensen die misschien interessant zijn? Dan moet je een soort van interactie op gang gaan brengen. Dus ik denk dat het wel fijn is als je, stel dat je het leuk zou vinden om in een podcast terecht te komen, om ook interactie op te zoeken met podcasters. En op een gegeven moment ook gewoon eens als je aangaat op bepaalde thema's, daar ook gewoon eens in de lucht komen. En
ja, dat is wel absoluut, een goede tip vanuit jullie.
Absoluut, inderdaad, nodig jezelf uit. Ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat ze zeggen van, nee.
Ja.
Ik snap ook wel de, zeg maar, terughoudendheid van jezelf uitnodigen, want dat heb ik zelf ook nooit gedaan. Maar het is wel een hele goede tip die Jasper zegt van als je stel dat je dat wel zou willen doen en misschien ook niet jezelf actief uitnodigen, maar je komt op de radar en je gaat gewoon bewuster inhoudelijk reageren op posts van podcasters.
Mm-hmm.
Ja, ze gaan dat linkje op een gegeven moment maken, want iedere podcastmaker maakt een podcast volgens mij de meeste, omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn en dingen willen leren.
Maar dan ga je wel voorbij aan dus onbewuste processen. Want ik denk dat dit zijn gewoon goede dingen. Hè? Dus ik zeg ook niet van als vrouw moet je een soort van achterover gaan zitten en wachten tot het maatschappelijk probleem opgelost is. Maar er zijn gewoon bewezen wel echt psychologische processen die aan de gang, zijn. Ook waardoor jullie misschien makkelijker met die mannen in gesprek gaan. Of dat misschien ook interessantere interacties vinden. Dat doe je echt niet bewust. En echt niet van, ik vind alle vrouwen oninteressant en die hebben niks te vertellen. Absoluut. Ja. Ik weet zeker dat jullie dat niet bewust denken, maar
het is een soort programmering. Ja. Soort culturele.
Nou, maar dat is ook letterlijk waar ik mezelf al, waar onszelf al betrapte. Zo van, we hebben nu wel heel makkelijk een hele lijst gevuld met mannen waar we een haakje zien of mensen waar we een haakje mee zien.
Terwijl jullie toch vast in jullie hele leven toch echt wel interessante vrouwen zijn tegengekomen.
Ja. Ja.
Ik geloof gewoon niet dat je dat 90% mannen zijn geweest.
Nee, ben ik het helemaal mee eens. Maar het is daar betrap ik mezelf dan wel ineens erop. Zo van
En ik heb dat zelf
hier sluit
ook,
het er wel in. Ja.
Ik heb zelf ook bijvoorbeeld, als ik een vrouw in een dure auto zie rijden, dan denk ik soms ineens, wat zou een man doen? Dan denk ik echt, waarom denk ik dit?
Maar het zit er hardnekkig in, hoor, vanuit de
en
jeugd.
En vaak is
het
natuurlijk ook gewoon, de generatie van mijn moeder, en dat zal bij jullie ook zo zijn geweest, die vrouwen werkten gewoon bijna allemaal niet. Mijn moeder die werkte dan 2 dagen in de week, dat was best wel speciaal. Dus het was vroeger ook gewoon echt zo, als een vrouw in een groot huis woont, dan komt dat waarschijnlijk dat een man veel verdient.
Ja.
Maar dat soort dingen, dat zit er gewoon.
Ja, die programmering, joh. Ik had het ook in ook lang geduurd. Van, toen wij klein waren, was mijn moeder ook gewoon thuis. Hè. Dat ik een soort van in mijn systeem had van, opruimen, dat doet de vrouw toch? Ik heb nu een gezin, weet je wel. Ja. Ik kreeg op een gegeven moment een kindje. Ik moest mezelf echt omtunen. Oh nee, die vaatwasser inruimen. Nee, dat kan ik mijn onderdeel ook gewoon. Mijn vriendin werkt ook gewoon 4 dagen in de week. Weet je wel? Maar dat zit zo diep.
Ja,
dat het begint met bewustzijn, denk ik.
Maar het is ook dan,
je programmeert het er niet in een dag uit. Je moet er echt bewust van zijn en dan een soort van.
Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk dat we denk ik gewoon ook op LinkedIn dat gesprek blijven voeren. En dat nu gaan sommige mensen er heel hard in van, die zei ik allemaal zo. En dat is toch helemaal geen probleem. En ga gewoon aan het werk. In plaats van praatjes te hebben op LinkedIn, kun je toch ook gewoon zelf actie ondernemen. Van maar als je er nooit over praat, dan ga je inderdaad die onbewuste programmering die je in je hoofd hebt. En die heb ik zelf ook, maar die ga je dan gewoon nooit veranderen, denk ik.
Het is ook zo bizar dat ik op een gegeven moment een keer geweest werd op het idee van hoe spreek je een kind aan? En dat vaak een jongetje dan wordt gezegd, oh, wat ben je sterk, wat ben je stoer. Hè? En een meisje is vaak, oh, het ziet er mooi uit en ja. Hè, wat ben je lief. En dat,
maar we hebben, ook, hè, we hebben ook gewoon basis, dat, ik weet niet of dat alleen maar programmering is, maar ook in de biologie. Ik geloof dat ook in het boek van Brené Brown heb ik recent gelezen, Kracht van kwetsbaarheid. En dan kom je ook een soort van lagen die gewoon soort van in je, ja, in je biologie zitten ingebakken. Of dat is, mannen moeten altijd soort van zichzelf performen. Of ja, of dat nou dan voortkomt uit jagen versus whatever, I don't know. Maar die hebben een soort zelfbeeld waar ze zich aan spiegelen.
Ja.
En bij vrouwen komt het dan heel erg neer op, oké, hoe kom je voor de dag en ben je lief? En dat wat jij net ook benoemd.
Mm-hmm.
En dat zie je dus heel erg uitvergroot, een soort van wat er op social media gebeurt.
Ja. Ik ben wel benieuwd in hoeverre het...
Het komt van een hele diepe laag, volgens mij.
Ja, ik denk beide. Want het is misschien iets wat in de biologie wel een beetje zit.
Mannen vinden het bijvoorbeeld ook heel moeilijk om zichzelf kwetsbaar op te stellen.
Ja, dat wordt natuurlijk ook niet geaccepteerd. En aan de andere kant wordt van vrouwen weer minder geaccepteerd als ze zichzelf heel sterk en krachtig opstellen. Want dan zijn meteen is de hit en petit en
Maar ik denk op dit vlak, denk ik serieus dat marketing dus echt transformerend kan zijn. Dus ik experimenteer juist nu met bijvoorbeeld op LinkedIn gewoon juist wat meer persoonlijkheid en wat meer kwetsbaarheid tonen.
Mm-hmm.
En daar moet ik heel bewust mee bezig zijn, want dat zit niet mijn primaire reflex. Ik vind het heel makkelijk om gewoon, dat vond ik vroeger ook moeilijk, maar om een statement in te nemen en dan visie. Ja. Dat gaat op een gegeven moment makkelijker, maar deze laag is voor mij nieuw.
Ja.
Terwijl voor veel vrouwen het misschien natuurlijker voelt om iets meer openheid daarin te leggen.
Ja.
En iets minder een statement in te nemen. En ik denk juist als dat dichter bij elkaar komt, dan gaan we met onze marketing efforts, gaan we ook veel dieper, gaan we emotioneel meer binnenkomen. Gaan we meer raken en gaan we, dan kan je marketing ook echt inzetten om iets te verbeteren op dit soort thema's bijvoorbeeld, weet je wel?
Ja, denk ik ook. Ik vraag me dan wel af, van zit dat dan ook echt in de biologie dat mannen niet kwetsbaar willen zijn? Ja, deels misschien wel, want je moet natuurlijk ook sterk zijn en misschien je stam beschermen of zo, vind ik veel. Maar ik geloof ook wel dat heel veel mannen er best wel ongelukkig van worden.
Ik heb twee dochters, die zijn 4 en 6. En ik zie natuurlijk een beetje wat, zeg maar ook met ouders met jonge kinderen, hoe dat loopt. Er zit gewoon wel, los van, heb ik ook wel eens met andere ouders over, maar... Meisjes zijn gewoon van zichzelf, hebben ze gewoon een bepaalde zorgzaamheid in zich zitten. Gewoon los van hoe je ze opvoedt. En de dynamiek is wel anders wanneer je 2 jongens hebt of wanneer je
Ja, dat geloof ik zeker. Ik geloof ook echt niet dat mannen en vrouwen eigenlijk stiekem hetzelfde zijn. Nee. Dat is gewoon
nee,
dat,
zo. Dat, dat is de discussie nurture via nature. Hè? Dat,
ja. Nou ja, goed. Wij dachten altijd van ja, kijk, wij hebben 2 dochters, maar ze moeten echt geen roze kleren dragen. Dat hebben we nooit gestimuleerd. Maar ja, die worden gewoon naar roze toegezogen. I don't know hoe dat werkt.
Ja,
maar.
Nee, dat zie je ook bij apen. Er zijn daar wel eens onderzoeken mee gedaan. Oh, ja? Dat meisjesapen ook sneller met een popje gaan spelen.
Goed, grappig.
En jongetjesapen sneller met een autootje.
Ja,
dus daar zit er wel echt in. Maar dat is, ik denk dat het... dat nature versus nurture is gewoon echt interessant.
Ja.
Ik wilde iets zeggen, maar ik weet niet meer wat. Nee, nou, kom er straks weer op.
Het is wel weer interessant om te zien dat alle... mensen die iets met marketing doen vaak ook hele grote interesse in psychologie hebben en groepsgedrag en dat soort dingen.
Sociologie
zit
er
in dat vakgebied. Ja.
Ja, ik vind het echt super interessant dit.
Hoe zouden wij dan bijvoorbeeld in B2B marketing nog meer het verschil kunnen maken, zeg maar?
Op dit gebied bedoel je?
Ja, of überhaupt. Hoe zie jij idealiter B2B marketing ontwikkelen de komende jaren? Om ook op grotere schaal of op sociologisch of misschien wel menselijk niveau wat meer positief geluid of impact te maken?
Nou, ik denk sowieso dat er al wel echt een hele grote verschuiving gaande is. Want mensen hebben gewoon, hun lat ligt gewoon veel hoger, want er wordt zoveel content op ze afgevuurd.
Ja.
Ik denk dat mensen helemaal klaar zijn met holle marketingpraatjes. Dat ze daar ook gewoon helemaal niet meer op... dat wordt steeds erger natuurlijk. Ja, ik denk dat ze daar ook gewoon helemaal niet meer op aanslaan. Dus dat je daar ook heel weinig nog mee bereikt. Zodat het steeds meer gaat om je doelgroep echt heel goed kennen en kijken van oké, waar zijn de problemen en uitdagingen? En hoe kun je dan met je content of met de rest van je marketing daar echt waarde leveren en daar echt een verschil in maken? En dan gaat het dus ook steeds meer om dat je ook echt de kennis en de visie vanuit je bedrijf veel meer naar buiten gaat brengen. In plaats van dat de marketingafdeling een beetje op zijn eilandje gaat zitten, een beetje gaat googlen naar interessante blogjes. Mm-hmm. Daar een soort combi van maakt, of dat nu dan door ChatGPT laat doen. Dat dan weer op het internet flikkert. En dan ga je natuurlijk ook veel meer in beweging zetten. Als je de echte visionairs en de mensen met de echt diepgaande kennis, die echt met hun voeten ook in de klei staan, als die gaan delen wat ze in huis hebben, dan gaan er mooie dingen in beweging gezet worden, denk ik.
Hoor je ook een klein beetje misschien ook waar we het met Meert toen ook over gehad hebben. Gaat dan de toekomst een beetje naar hoe je meer personal branding vanuit je bedrijf kan inzetten, zeg maar, voor je algehele marketing?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en het hoeft denk ik niet eens per se. Ja, dat doet natuurlijk wel veel meer als het echt vanuit een persoon komt. Mm-hmm. Maar het gaat denk ik meer om dat die echte, die interne visie en kennis, dat die naar buiten gebracht wordt. Mm-hmm. En als je dat vanuit je bedrijf doet, dan ben je al een heel stap verder. Maar ik denk als je het vanuit een persoon doet, dan raakt het gewoon veel meer. Dat zie ik ook als ik nu met LinkedIn voor bedrijven, dat dus via een bedrijfsprofiel doe. Dan krijg je gewoon veel minder interactie. En dan gebeurt er gewoon echt veel minder dan als je het vanuit het profiel van een CEO of vanuit een medewerker doet.
Ja, nu helemaal zeg maar, tussen al dat AI-geweld. Als je menselijkheid in merken brengt. En die visie van die ondernemer, die komt uiteindelijk ook uit de mens, zeg maar. Dus je kan wel een visie bedenken die heel groots is en zo. Maar als dat alleen maar iets wat je hebt bedacht en wat niet vanuit jezelf komt, omdat je een bepaalde ervaring hebt gehad of zo, dan resoneert het ook veel minder naar buiten.
Ja.
Want jij werkt veel met founders en een soort founder brands help je ze dan ook bouwen. Hoe heb je dan een bepaalde manier om dat boven water te halen? Of te checken, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat je aan tafel zit met bijvoorbeeld een CEO die zegt van dit zijn onze kernwaarden, dit is onze visie. Maar dat je dan eigenlijk ontdekt dat er misschien een incongruentie tussen zit.
Mm-hmm.
Hoe ga jij daarmee om, zeg maar, als dat gebeurt?
Ja, ik help ze meestal dus ook met het bepalen van hun kernwaarden, als ze die nog niet hebben, of in ieder geval om die scherp te stellen. En dan vraag ik ook altijd van, nou, bewijs maar dat je die kernwaarden hebt. Uit welke acties blijkt dat dan? Ja. En als ze dan niks kunnen bedenken, dan zeg ik, nou, dan moeten we er een streep doorzetten. Want blijkbaar wil je deze kernwaarden graag, maar heb je hem eigenlijk niet. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kernwaarden uiten zich in actie.
Soms moeten ze dan weer eigenlijk even diep graven en kijken van klopt het eigenlijk wel waar we op sturen nu? Of waar we mensen op aannemen?
Beetje therapie.
Ja, precies.
Business therapeut. Ja.
Nou, daar begint het wel mee, denk ik. Ja. Als dat niet uitlijnt, dan blijft het maar een soort van zenden van iets wat niet echt uit de ondernemer zelf komt.
Nee, klopt.
En dat pikken mensen wel steeds meer op.
Ja. Ja, en ik heb ook wel bepaalde, want we beginnen dan met een strategie-sessie. Waarin ik dan ook een beetje inga op wat is je onderscheidende factor, wat is je visie en wat is je, dan wel de merkpersoonlijkheid, maar dan wel van de persoon. Want ik vind dat je dus als persoon ga je jezelf ook niet helemaal naar buiten brengen, maar je zet altijd toch een soort van merk van jezelf neer. Mm-hmm. En dan tijdens de interviews heb ik ook wel weer bepaalde vraagstellingen, waardoor ik dan wel de interessante dingen naar boven haal. En dat gaat dan ook meer over, want heel vaak hebben we, zeker CEO's ook wel, die zijn dat zo gewend om heel veel over hun product en hun diensten te vertellen. Dus dan stel ik een vraag van hoe denk je hierover? En dan ja, met ons product, bla bla bla. Oké, maar nu.
Hoe denk jij erover?
Ja, dus dan moet je toch wel echt doorvragen van ja, oké, maar vertel dan even jouw persoonlijke mening. Heb je hier ervaringen mee? En kun je ook nog iets meegeven aan mensen dat ze er ook echt iets aan hebben, behalve dat ze jullie product moeten kopen? En dan ja, op die manier trek je het er uiteindelijk wel uit. Ja. Dat is wel soms nog best wel een uitdaging.
We hadden de voorbespreking heel even over dat toen ik zelf liep ik hier ook heel erg tegenaan dat ik mijn LinkedIn wilde inzetten voor marketing. En dan heel erg gaat denken van oké, hoe ga ik mijn dienstverlening, zeg maar, opbreken in wat onderwerpjes, zodat ik dat kan gaan delen met de wereld vanuit mijn persoonlijke account. En daar liep ik heel vaak na 2-3 posts in vast. Want ja, dan moet je ineens weer een heel ander onderwerp, een ander haakje vinden voor je content. Dat was heel lastig. Maar toen ik op een gegeven moment, nu een paar maanden terug, zo'n moment had van, oh ja, ik trek het wat meer persoonlijker. Dit is mijn account, dus ik vertel vanuit mij. En ik leg andersom het haakje vanuit mijn persoonlijke visie richting mijn dienstverlening. En toen kwam er ineens een hele berg aan inspiratie en content vrij, zeg maar. En dat zei jij ook, dat je de ervaring is met die interviews met mensen, dat ze wat je net beschreef, van dat mensen eerst heel erg in een product blijven hangen, maar als je de link naar hun persoonlijke legt, dat ook ineens heel veel inspiratie vrijkomt.
Zeker. En uiteindelijk komen ze altijd wel op stoom. En er zit ook altijd heel veel in, want je bent niet voor niks je bedrijf gestart. En je bent ook niet voor niks succesvol geworden met je bedrijf. Er zit altijd echt visie achter, dat kan niet anders. Dus vaak hebben ze ook echt een hele sterke mening over hoe de markt er misschien heel anders uit zou moeten komen zien. Of dat het in de toekomst hierheen gaat. Of dat alle andere mensen eigenlijk de boel maar een beetje aan het oplichten zijn. Of dat soort verhalen krijg ik heel vaak te horen. Maar dat zijn ook de interessantste dingen om, om uiteindelijk te delen. Ja, dat, ik vind dat echt tof. En daarmee zet je ook dingen in beweging. Ja. Dan kun je gewoon, zo'n markt kun je denk ik ook echt veranderen als jij je visie daarop deelt.
Ja, 100%. Als je nou, stel de luistert hier een ondernemer of een CEO die nu nog geen klant is, maar wat zou je dan voor tip geven? Stel dat iemand hiermee aan de slag wil, wat je bij wijze van spreken vandaag of morgen al kan gaan doen om een soort van eerste stap te zetten. Wat zou jouw tip zijn?
Ja, ik denk sowieso ik had natuurlijk aan het begin van het gesprek al even op die LinkedIn-routine. Die hoef je niet per se af te nemen. Maar ik zou wel zeggen, breng een routine in. Zorg dat je gewoon één moment in de maand pakt waarop je gaat zitten. En gewoon in één keer al die posts schrijft. Want zeker als CEO van een grote bedrijf. Ja, je moet gewoon altijd alle shit die er gebeurt, die moet je gewoon opvangen. Dus soms kan je ook gewoon echt even geen ruimte vrijmaken. Dus dan gewoon fijn als je één moment hebt, het dan allemaal doet en je daarna niet meer over na hoeft te denken. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je dus goed nadenkt van oké, wat wil ik graag veranderen in de wereld? Dat is best wel een grote vraag. Maar daar kun je met je content wel naartoe gaan werken. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat je gewoon van tevoren ook al je posts vooruit plant. Zodat je daar dan ook tijdens de maand niet meer over na hoeft te denken.
Geef de rust.
Ja, precies. Ja, en dan kan er ook niks tussen komen. En ja, ik denk dat dat mijn grootste tip is. En begin gewoon. En dit is misschien nog wel een belangrijke tip. Leg de lat niet te hoog. Ga gewoon beginnen. Dat is ook echt iets wat heel vaak misgaat. Begin eventueel gewoon met het delen van simpele tips waar je nog helemaal niet onzeker over voelt, waarvan je denkt, dit is sowieso gewoon waar. Ga kijken hoe dat voelt. En ga dan langzaam steeds wat sterkere statements maken en af en toe een beetje een tegendraadse visie delen. Maar daar hoef je niet per se mee te beginnen.
Beetje exposure training.
Precies.
Ja, toch weer die psychologie.
Overkom je het imposter syndroom. Ja, precies.
Ja, dat is echt, want dat merk ik ook wel dat doordat ik nu zeg maar dat uit handen neem van die ondernemer, dat ook echt een heel groot ding is. Mm-hmm. Want nu hoeven ze het niet over zichzelf te vertellen, hoeven ze niet zelf op papier te zetten. Ik plan het ook gewoon voor ze in. Ja. Dus dan ik sleur ze gewoon die drempel over, zeg maar.
denk jij dat, stel dat je dat een tijdje doet, hè, denk je dat dan uiteindelijk ook de drempel laag zou zijn? Stel dat zo'n CEO opeens wel tijd krijgt om het zelf te gaan doen. Er wordt toch al een jaar gepost uit de account. Zal de drempel dan lager zijn om het ook voor te zetten, zeg maar?
Oeh, daar ben ik wel benieuwd naar.
Misschien een leuk experiment.
Ja, ik denk het wel.
Dan word jij dan maar de coach en hoef je niet meer de kopie te schrijven.
Ja, precies. Ja, ik denk wel dat dat helpt, maar misschien niet 100%. Ik denk dat het nog meer helpt als je het echt zelf doet.
Ja.
Maar ja, dan moet je dan wel de tijd voor hebben.
Ja, ik geloof er ook wel in dat als ondernemers dat zelf blijven doen, dan blijven ze ook vanuit die creatie gedachten vormen, waardoor ze continu top of mind blijven over de verandering die ze nou eigenlijk in hun vakgebied willen bewerkstelligen.
Ja.
En schrijven helpt ook gewoon je gedachten vormen en daar dus continu mee bezig blijven. En niet alleen maar in die operatie zitten. Dus dat...
Ja, klopt.
Mooie tips.
Ik doe nu dan een maandelijks interview met ze. Dan ga ik echt 2 uur met ze zitten. En dan allemaal vragen op ze afvuren. Ja. En dat neemt dan een beetje de plaats in van het schrijfproces, denk ik. Want dan... Ze doen het al pratend in plaats van schrijvend. Maar ze moeten hun gedachten wel ordenen. Want
ze creëren, het is wel een manier van creëren. Weet je,
ja.
Ook. En bewust creëren. En dat is denk ik wel een hele... Ja, hele
ik denk dat dat ook wel essentieel is, hoor. Dat je niet... want dat gebeurt nu heel erg vaak. Dat een marketeer zeg maar de hele creatie overneemt, maar ook het denkwerk.
Ja.
Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat de visiedragers, zeg maar, dat die het ook... dat die wel de inhoud aanleveren.
Ja.
Dat gaat nog wel regelmatig mis,
dus eigenlijk, hoor ik je eigenlijk zeggen, je hebt co-creatie nodig.
Precies.
Ja.
Ja.
Mooie tips. Dank je wel. Ik denk dat we ook al bijna aan de tijd zitten.
Ja. Heb al nog een vraag van als mensen je willen benaderen, waar kunnen ze je vinden?
Op LinkedIn. Marit Vervaart. Even zoeken en connecten.
Helemaal goed. En natuurlijk allemaal de cursus of
de LinkedIn routine.
Ja. Ik ben ook erg nieuwsgierig nu, dus ik ga zo even kijken. Ja,
leuk dat je er was. Dankjewel voor het mooie gesprek.
Ja, hetzelfde.
Luisteraars, tot de volgende. Vergeet niet op volgen te klikken, zodat je elke keer weer een melding krijgt als er een nieuwe aflevering live is.
En laat een review achter als je het leuk vindt. Als je het niet leuk vindt, doe het dan vooral niet.
Ja. Zo, ciao.
Ciao, later.